wie waren hier vorige week? Merendeel hoop ik. Dirk de Boer heeft echt een fantastische inleiding gegeven op wat ik vandaag wil vertellen. Eigenlijk een soort voorwoord. En ik was er heel blij mee. Ik was wel even zenuwachtig. Hij gaat toch niet vertellen wat ik ook wil vertellen? Dan, want je hebt dan zo'n idee en dan, ja, wat moet ik dan? En, want ik was al redelijk lang zeker van wat ik wilde vertellen vandaag in de gemeente. En Dirk die zei op een gegeven moment, haalde hij een tekst aan uit Matteüs, waar Jezus zegt, barmhartigheid wil ik en geen offers. En barmhartigheid vertaalde hij toen als liefde, goedheid en genade. En dat is eigenlijk ook de essentie waar ik het vandaag over wil hebben. En ik hoop echt dat dit over gaat komen, want het is een moeilijk onderwerp. Het gaat over mijn eigen les die ik heb moeten leren. Ik begin vast aan mijn wandeling, dat doe ik altijd. Ik kan beter denken als ik praat, als ik loop. En beter praten als ik loop, denk ik. Niet alles tegelijk. Karen kan bijvoorbeeld niet praten en zwemmen tegelijk en lachen. Die kan maar één ding tegelijk. Maar ik moet altijd lopen als ik iets doe. Het gaat over mijn eigen les. En mijn preek is dan ook een getuigenis. Hoe groot God is en hoe moeilijk het soms is om dat te beseffen. Het gaat over hoe ik geleerd heb hoe ik zelf barmhartig moet zijn en kan zijn. Ik zal eerst even een quizje met jullie doen. Merendeel van jullie hebben of thuis een van de vertalingen waar Terrence het laatst over had, of zijn op de kinderclub geweest, of op de kring, daar leren jullie dit soort dingen denk ik ook wel. Maak de zin af, is de quiz. Jezus zegt in het Onze Vader, vergeef ons onze schulden zoals... Ik hoor verschillende vertalingen, maar het klopt wel. Wat is de eerste? Ja. Tegen zijn leerlingen zegt hij, oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef dan... Oeh, dit was al wat moeilijker. De volgende weet je. Er is ook een liedje van. Petrus die zei tegen Jezus, Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde, hoe om? 7 maal 70 of 7 maal 70? Bij mij staat er 70 maal 7. We hebben het heel vaak over vergeving, maar dan meer in de betekenis dat God ons onze schulden vergeeft. Als wij ons bekeren en we bidden tot de Heer, dan kunnen we genade ontvangen en dan kunnen wij vergeven worden. Maar we hebben het bijna nooit in de gemeente over dat we elkaar moeten vergeven. En er staat veel meer in deze teksten dan wat je op het kinderwerk geleerd hebt. Er komt nog wat achteraan. En vandaag wil ik het specifiek hebben over het zelfvergeven van iemand anders. Wat wij als mensen aan elkaar kunnen vergeven. En wat ik daar zelf over heb mogen leren. Matteüs 6 vers 12, zoek dat maar op. Die hebben we net gehad in de quiz. Als je een app hebt, dan ben je redelijk snel. Als je nog ouderwets een boekje hebt, raad ik je aan om toch zo'n app te installeren. Ja, dan kun je al die boeken tegelijk lezen naast elkaar. Is echt een stuk makkelijker. Matteüs 12 vers 6. Matteüs 6 vers 12. Als jullie allemaal een app hadden gehad, was het 1 keer genoeg geweest, was het goed gegaan. Zo krijg je toch achteraf altijd gelijk. Of ik kan zeggen, vergeef mij deze fout. Vergeef ons onze schulden, zoals wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En dan staat er in vers 14. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal de hemelse Vader jullie ook vergeven. En vers 15, dan komt die. Maar als je anderen niet vergeeft, dan zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Die staat niet vaak op een tegeltje in de gang. Als je anderen niet vergeeft, zal je vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Misschien schrik je daarvan. En is je reactie om dit te bagatelliseren? Nou, zo'n vaart zal dat toch niet lopen. God is genadig. Dan kan je zeggen, het staat meer dan 5 keer in de Bijbel. Meer over dat vrouwen moeten zwijgen in de gemeente. Dit staat er echt vaker in. En waar hebben we meer discussies over? Ik probeer je geen angst aan te praten hiermee. Ik ga uitleggen hoe ik dit zelf heb toegepast. Want ik lees dat en ik schrik zelf natuurlijk ook van, wat moet ik daar dan mee? Ik zal er nog een paar aanhalen. Lucas 6. Hou je vinger tussen Matthäus en dan gaan we zo weer naar terug. Lucas 6, vers 36. Bladen. Swipe. Wees barmhartig zoals jullie vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zul je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden met een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde, overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. En deze laatste zin, die duidt niet alleen maar op dat geven, maar dat duidt ook op, wees barmhartig zoals je vader barmhartig is. Oordelen en vergeven. De mate waarin je dat kan doen, niet oordelen, vergeven, barmhartig zijn, geven. In die mate zegent God je ook. Oordelen is in deze betekenis een mening hebben. Of anderen op hun fouten bekritiseren. En veroordelen is anderen schuldig verklaren. Terug naar Matthäus. Hoofdstuk 18. Dat moet snel gaan. Vers 21. Daarop kwam Petrus bij Jezus staan en vroeg, Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Ik vond 7 keer best veel. Moet je eens denken. Iemand doet jou 7 keer wat aan. De eerste keer denk je, oké, nou, ik wil het je vergeven. 2 keer, hè, kan een vergissing zijn. Maar daarna begint het toch wel vervelend te worden, of niet? Ik vind dat Petrus met 7 keer al best hoog inschat. Zo van, nou, dat moet toch wel flink vergeven. Maar bij Jezus is dat niet genoeg. 7 is het getal der volheid. Maar Jezus zegt, nee, de volheid en dat dan nog de volheid keer 10 keer zoveel. Oneindig. Jezus antwoordde, niet 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel zoals met een koning die rekenschap wilde vragen aan zijn dienaren. En toen hij daarmee begonnen was, bracht men hem iemand bij hem die 10.000 talent schuldig was. Dat is best een groot bedrag. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel de man samen met zijn vrouw, zijn kinderen en alles wat hij bezat, verkocht moest worden. Zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem. Heb geduld met mij. Ik zal alles terugbetalen. En zijn heer kreeg medelijden. Hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Het werd hem kwijtgescholden. Het was weg. De schuld was weg. Toen deze dienaar, vers 28, naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren die hem 100 denarii schuldig was. Een schijntje. Ik heb niet uitgezocht hoeveel, maar het moet heel weinig zijn vergeleken met de hoeveelheid die hem net was kwijtgescholden. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe, betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen wierp deze man zich voor hem neer en smeekte, heb geduld met mij, ik zal je alles betalen. Maar hij wilde er niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot de hele schuld zou worden betaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan. En ze gingen naar hun heer om alles te vertellen. En daarom liet zijn heer hem bij zich roepen en zei, jij bent een slechte dienaar. Heel de schuld die ik je heb kwijtgescholden, omdat je erom smeekte. Dan zou jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, Zoals ik medelijden heb gehad met jou. Zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf, totdat zijn hele schuld zou hebben, dat hij zijn hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse vader, zegt Jezus, ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Hier was die schuld dus kwijtgescholden. En die heer die trok dat gewoon terug. Hij had het hem kwijtgescholden. Die man hoeft het niet meer te betalen. En uiteindelijk werd hij toch veroordeeld. Moest hij toch alles terugbetalen. Ik vind het moeilijk. Maar ik kan er niks anders van maken dan wat er staat. Lucas 17 vers 3. Ik ga er even bezitten. Indien je broeder zondigt, spreek hem dan ernstig toe. En als hij berouw heeft, vergeef hem. En als hij 7 keer op 1 dag tegen je zondigt en 7 keer naar je terugkeert en zegt, ik heb berouw, dan moet je hem vergeven. Nou, in deze teksten staan best wel wat lessen die we zo eventjes leren. En ik kan zeggen, dit waren dingetjes waar ik misschien niet zo heel goed in was. Wees barmhartig, zegt de Heer. Toon dus liefde, goedheid en genade. En het is noodzakelijk, aan de ene kant, omdat het er gewoon staat, het is een gebod. En aan de andere kant staat het er gewoon dubbel bevestigd. Er staat achteraan, ja, als jij het niet doet, dan heb ik ook moeite om jou te vergeven, zegt de Heer. Ik kan het niet duidelijker maken dan wat daar staat. Vergeef, dan zal je vergeven worden. En als iemand berouw heeft, vergeef hem dan. Nou, laten we het eens over vergeving hebben dan. Stel je voor, iemand behandelt jou onrechtvaardig. Beschadigt je, maakt dingen stuk, steelt van je, vul zelf maar in. En jij geeft hem daar de schuld van, want je weet dat hij het gedaan heeft. Vergeven is dan de schuld kwijtschelden. Het gaat over grotere dingen. Dus niet, je staat op iemands teen en je zegt sorry. Dat hoeft niet vergeven te worden. Het gaat over grotere dingen. Waar sorry eigenlijk niet genoeg is. Vergeving is afstand nemen van wraakgevoelens en genoegdoening. Afstand doen van schadeloosstelling en eerherstel. Dat wil niet zeggen dat alles dan over is. Want misschien heb je nog wel schade of een verwonding of een trauma zelfs. Maar de schuld wordt weggenomen doordat jij afziet van de aanklacht. Wettelijk gezien, in ernstige gevallen, kan er nog wel natuurlijk wel gerechtelijke gevolging zijn. Er zijn gevallen natuurlijk waar echt misbruik bijvoorbeeld gepleegd is en iemand dat vergeeft, maar de rechter zegt ja, maar dat kan in onze samenleving niet en de openbare aanklager zal toch nog steeds wel tot vervolgingen overgaan. Dan is er nog steeds wel sprake van een straf. Vergeving is dus persoonlijk. Dus onthoud, vergeving kan alleen geschonken worden door degene die iets is aangedaan. Je kan niet iets vergeven voor een ander. Vergeving is een cadeau dat je weggeeft terwijl je er niets voor terug verwacht. Andere les die ik heb moeten leren. De persoon waarmee je aan de stok hebt, is niet wat hij deed. Je moet een verschil maken tussen de dader als persoon en de daad die gedaan is. Een aardig iemand kan verschrikkelijke dingen doen. Dat maakt die persoon nog geen gruwelijk mens. Probeer de mens te blijven zien als je iets overkomt. Nog eentje. Vergeving kan niet worden afgedwongen. Niemand heeft recht op vergeving omdat hij excuses aanbiedt of spijt uit. Vergeving is een geschenk dat je vrijwillig geeft. Als het niet vrijwillig is, is het niet echt. Als je met mensen praat die met dit soort problematiek zitten, en in het pastoraat komt dat natuurlijk ook voor, dan kan je niet zomaar zeggen, nou, je moet vergeven, want die Bijbeltekst, hè, die hebben we net voorgelezen, het staat er gewoon, je moet het gewoon doen. Zo simpel ligt het dus niet. Je mag nooit vergeven uit angst dat je daarna zelf niet vergeven zult worden. Die Bijbeltekst mag je niet gebruiken om jezelf angst aan te praten. Van nou ja, maar als ik niet vergeef, dan word ik zelf niet vergeven. Want dat staat er tenslotte. Maar dat mag geen reden zijn om te vergeven. Die soort vergeving uit angst is net zo waardeloos als onoprechte excuses. Hè, van als je tegen je kind zegt, je moet nu sorry zeggen. Het kind heeft echt geen idee wat dat betekent. En ja, sorry. Dat betekent niets. Je kan daarmee wel je kind manieren leren, maar ze snappen natuurlijk niet echt wat er gebeurt. Je kan alleen maar vergeven als je er klaar voor bent. Mijn fiets was gestolen. En ik weet door wie. Ik spreek hem aan. En hij zegt, sorry, excuses aangeboden. Er was echt geen andere mogelijkheid. Hij was, nou ja, je weet hoe dat gaat. Soms hebben mensen excuses die je niet kan verzinnen. Nou, het is natuurlijk wel leuk dat iemand zijn excuses aanbiedt. Maar ik wil wel mijn fiets terug. Daar kan je niet op blijven rondrijden dan natuurlijk. Die mag je niet houden. En heel vaak zal die fiets dan ook wel teruggegeven worden. Maar soms kan dat niet. Die fiets is er niet meer. Stel je voor, hij heeft hem doorverkocht. En het geld heeft hij een feestje van gegeven. Misschien wel waar ik zelf uitgenodigd was, weet je wel, zo iets. Dan heb je eigenlijk je eigen fiets opgedronken. Dat zal je gebeuren. Je zal wel die vrienden hebben, Leen. Of je arm wordt eraf gezaagd. Hè? Leen is een klusser, grote zaag. En hij zaagt per ongeluk mijn arm eraf. Sorry. Spijt me. Ja, dan moet ik dus verder zonder die ene arm. En dan? Speelt lekker piano, joh. Lekker rustig voor jullie. Heb je maar de helft van de herrie. Dat is dus een hele moeilijke situatie. Soms blijft er dus iets achter. Want ik kan Leen misschien uiteindelijk wel vergeven, want hij is een goede vriend. En zelfs met die ene arm kunnen wij daar uiteindelijk wel geintjes over maken misschien. Want dit soort dingen, ja, dat wordt dan natuurlijk iets tussen die twee personen. Dat zou mooi kunnen zijn. Ja, of ik zaag zijn arm er ook af en zeg, nou dan weet je hoe het voelt. Dat is dus fout. Als ik vergeef, dan zie ik af van wraak. En ik ga dus dan niet zeggen, nou Leen, leg hem maar neer. Op de tafel. Ik kan niet zo goed zagen als jij, dus het doet iets meer pijn. Het duurt wat langer, je doet het in tweeën. Dat doe je niet. De pijn of de schade is soms niet weg. Er is nog een wond. En vergeven is dus niet vergeten. Het is niet weg. Het is ook niet gemakkelijk. Het staat er zo van, nou, dat moet je gewoon doen. Het staat er wel zo, maar er is meer. Ik wil het ook heel belangrijk maken, omdat we daar vaak overheen spreken. Sommige gevallen is iets zo erg dat je niet kunt vergeven. Er zijn mensen die komen gewoon zover niet. Het onrecht gaat maar door. Het houdt niet op. De gevolgen zijn zo intens dat je ze gewoon niet verwerkt krijgt. Als je om die reden niet kunt vergeven, dan wil ik je zeggen met kracht dat de Heer toch barmhartig zal zijn. Hij zal je vanwege deze situatie niet veroordelen. Vergeving is in deze situaties heel moeilijk. Het is een proces en het hoeft dus niet in 2 minuten klaar te zijn. Het kan best lang duren. Er staat in Romeinen 12. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. Als je niet kunt vergeven omdat jou iets heel ergs is aangedaan, zie dan in ieder geval af van wraak. Ga geen gekke dingen doen. Er zal uiteindelijk rechtvaardigheid zijn, zegt de Heer. Hij zal de situatie beoordelen, omdat jij het gewoon niet aan kan. En als je na langere tijd niet kunt vergeven, dan is er eerst genezing nodig. En in dit soort gevallen kunnen we ook gewoon tot de Heer bidden om genezing, zodat je verder komt in het proces met vergeving. Het liedje in opwekking zegt het eigenlijk verkeerd om. Als er vergeving is, zal er genezing zijn. Maar soms moet er eerst genezing zijn voordat je kunt vergeven. Het is heel belangrijk dat we dat beseffen. Dat niet altijd alles voor iedereen even makkelijk is. Er zijn mensen die hebben dingen in hun leven, die kun je gewoon niet even weggummen. Dan kan je niet zeggen, nou ja, laat het maar los. Het kan jaren doorspelen. En er is genezing nodig en de Heer kan dat. Er is nog meer. Ja, want de meeste van jullie zullen hier misschien niet zo'n heel groot probleem mee hebben, hoop ik. Daarom zal ik het voor jullie nog even moeilijker maken. Toen Jezus aan het kruis hing, next level vergeving gaan we nu. Lucas 23, vers 33. Aangekomen bij de plek die schedelplaats heet, werd hij gekruisigd. Samen met twee misdadigers. De een rechts en de ander links. Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Moet je je voorstellen. Ze slaan spijkers door zijn handen. Hij wordt veroordeeld omdat hij niks gedaan had. Ze richten het kruis op. Ze zetten het recht overeind. En dan denk ik, hoor ik iemand zeggen, sorry, excuses, we hebben het niet zo bedoeld. Niemand. Die soldaten die timmerden gewoon door. Die hadden nog meer te doen. En Jezus zegt, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Jezus vergeeft eerst. De les van Jezus is, vergeef eerst. Hij zegt, straf ze niet, neem het ze niet kwalijk. Reken het ze niet aan. En dan zul je je afvragen, er hoeft dus niet eerst sorry gezegd te worden? Nou, dat is duidelijk in dit geval. Nee. Als je als Jezus wil zijn, houd je dan aan die opdracht. Doe als hij. En hij vergaf eerst. Let op, het belangrijkste gedeelte van vergeving vindt plaats in jouzelf, in je hart. Als je doet als Jezus, dan doe je dat zelf met de Heilige Geest. En daar heb je verder niemand anders voor nodig. Je hoeft dus niet te wachten op excuses als jou eens onrecht is aangedaan. Het kan natuurlijk wel, want het maakt het wel makkelijker om te vergeven. Maar eigenlijk zijn die excuses er meer om het schuldgevoel van de dader weg te nemen dan dat ze jou helpen. Pas als iemand oprecht sorry zegt en hij beseft wat hij gedaan heeft, ja, dan is dat vaak als zijn geweten opspeelt. Jouw vergeving staat daar los van. Hoewel het wel kan helpen natuurlijk als iemand sorry zegt. Jezus kon vergeven voordat iemand sorry zei. En als je dus zelf in je hart hebt kunnen vergeven, dan kan je dat bekendmaken. Dan kun je dat die ander ook vertellen. Maar je doet het zelf. Toen ik tot God bad en het offer van Jezus voor de allereerste keer aannam, toen zei hij, ja, maar de schade is al vergoed. Er is al eerherstel van mij omdat jij hier staat. God de Vader hoefde echt niet na te denken of hij mij wilde vergeven. Hij hoefde ook niet aan het idee te wennen om mij te vergeven. Barmhartigheid is hij. Hij is barmhartig van nature. Er staat in Exodus, staat, ik zal de naam van de Heer aanroepen als hij bij Mozes voorbij gaat in die spelonk. En hoe omschrijft hij zichzelf dan? Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. En ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Zo omschrijft God zichzelf. Dus maak je nooit zorgen of God niet barmhartig zal willen zijn. Als je je tot God wendt, dan pas ontvang je de vergeving. De vrijspraak van de schuld. Omdat Jezus voor jou pleit. De vergeving was er al, maar hij moest nog wel ontvangen worden. Als ik zeg ik geloof, dan geeft God mij barmhartigheid. Maar God biedt vergeving aan iedereen die dat wil ontvangen. Er is nog meer over vergeving. Er is een geestelijke component die ik ontdekt heb. Want je vraagt je misschien af, hoe kunnen wij nou als Jezus zijn? Dit is een onmogelijke opdracht. Om te vergeven eerst. Vergeef eerst. Hoe kan dat nou? Dat is een belachelijk idee, denk je misschien. Maar met de hulp van de Heilige Geest zijn bijzondere dingen mogelijk. Ik ga nog één stap verder. In Johannes 20 is Jezus gestorven en weer opgestaan. En hij verschijnt aan zijn discipelen. In Johannes 20, vers 19, komt Jezus in hun midden staan. Hij zegt, ik wens jullie vrede. En na deze woorden toonde hij hun handen en zijn zij. En de leerlingen waren blij dat ze hem zagen. En nog eens zei Jezus, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij gezonden heeft uitgezonden, zo zend ik ook jullie. En na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest. Dus hij deed, ontvang de Heilige Geest. En daar komt een zinnetje achteraan die in de meeste Bijbelstudies en commentaren gewoon overgeslagen wordt. Er is weinig over te lezen. Hij zegt, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie niet, dan zijn ze niet vergeven. Dit is niet zomaar een uitspraak van Johan Cruijff. Want hij klinkt heel logisch, hè? Als je vergeeft, is het vergeven. Dat is logisch. Het is geen Cruijffiaanse uitspraak. Dit is een uitspraak van de Heer Jezus. Het betekent meer dan wat het op eerste gezicht lijkt te zeggen. Want ja, als je het wiskundig ontleedt, is het als A, dan A, als B, dan B. Het klinkt zo logisch. Als je vergeven hebt, is het vergeven. En als je niet vergeven hebt, is het niet vergeven. Er is meer. Dit betekent iets. Ik denk dat ik lees dat als wij ons als Jezus gedragen, dat wij dan bedieners en verspreiders kunnen zijn van Gods genade. Door zelf te vergeven. Let op, je kunt nog steeds vergeven alleen maar voor de dingen die jou zijn aangedaan. Dus het gaat hier niet zoiets als over een biecht of zo, wat je in de katholieke kerk wel ziet. Het gaat over dingen die jou persoonlijk zijn aangedaan, die kun je zelf vergeven. In de Bijbel voor gewone taal staat het zo, vanaf nu hebben jullie de macht om zonde te vergeven. Als jullie iemand vergeven, dan vergeeft God hem ook. Als jullie iemand niet vergeven, dan vergeeft God hem niet. Als je een kind van God bent, als je hier zit en je sterft later, ik hoop nu niet gelijk, maar over een hele lange tijd, dan moet je verantwoording voor je daden afleggen voor de grote witte troon. Zoals staat in Openbaring 20. En dan moet je uitleggen wat je gedaan hebt. Wij staan in het boek des levens. Dus we staan best wel aan de goede kant. En we hoeven niet zo heel erg bang te zijn op het moment dat we voor God moeten verschijnen. Maar toch, met ontzag. En toch moeten wij uitleggen wat wij hebben gedaan in bepaalde situaties in ons leven. Ja, als God zegt, waarom heb je dat niet gedaan? Ik heb het toch gevraagd? Ik heb je zo duidelijk op dat pad geleid. En je toch deed het niet. Dat zijn wel dingen die hij misschien van je wil weten. Dus als ik niet vergeven heb, dan zal God mij daarover bevragen. Hij zal zeggen, waarom heb je niet vergeven? Ik had het in mijn woord gezegd. Dick heeft het je verteld. Ja, dan moet het waar zijn. Maar let op, hij is genadig. Die andere persoon, die moet zijn daden ook aan God uitleggen. Dus als ik het niet vergeef, dan staat die andere persoon die jou iets aangedaan heeft, misschien voor Gods troon, en die moet zijn daden ook uitleggen. Maar als ik wel vergeef, daar gaat deze tekst over. Als ik wel vergeef, en die andere komt door voor zijn Gods troon, dan ziet God deze daden niet meer. Want ze zijn door mij al vergeven. Snap je dat? Dit is best ingewikkeld. Dus wij kunnen onze broeder en zuster vergeven, en we nemen dat oordeel weg uit onszelf, uit ons hart. En daarmee, door de Heilige Geest, zelfs van voor Gods troon. Vergeving is dus heel krachtig. Als wij iemand vergeven, dan zijn die overtredingen echt weg. De schuld is weg. Er hoeft niets meer verantwoord te worden. Ook niet in de hemel. Er is geen schuld, want er is geen aanklager. En God wil ons de kracht geven om op deze manier te vergeven door de Heilige Geest. Het staat niet voor niks in die volgorde. Ontvang de Heilige Geest en dan dat stuk. Je doet dan precies zoals Jezus aan het kruis. En moet je wel eens opletten. Als Jezus nou zegt, ja, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Wie is daar dan voor aangeklaagd voor die kruisiging? Niemand. Want als Jezus' gebed al niet veroord zou worden, dan zou het toch wel helemaal mis zijn in de wereld. Dus als Jezus zegt, ik vergeef het je, dan is er in de hemel geen aanklacht over het kruisigen van Jezus. Niemand is daarvoor veroordeeld. Jezus heeft het vergeven en dus zal de Vader er nooit naar vragen. Dit was de laatste les die Jezus ons leerde voordat hij stierf. En het is de eerste les die hij leerde na zijn opstanding. Dat moet belangrijk zijn. Als ik vergeef door de kracht van de Heilige Geest, dan neemt de Heilige Geest die aanklacht die in mijn hart was weg. Hij geneest mij hier. Dan hoeft er niets meer te gebeuren. Als wij vergeven op aarde, is het vergeven in de hemel. De schuld is weg. Zelfs als niemand sorry zegt, is de aanklacht weg door de kracht en de liefde van de Heilige Geest. En ik roep jullie dus ook op. Wees als Jezus. Wees vervuld van zijn geest. En schenk elkaar hemelse genade en barmhartigheid. Want doordat je zelf vergeeft, kun je dus de zonde van anderen wegnemen. Je brengt als het ware de overtreding van een broeder of zuster onder het bloed van Jezus. En het komt nooit voor de troon van God. Hoe krachtig is dat? Dat kan alleen door de Heilige Geest. En ik durf dus ook wel te stellen dat vergevingsgezindheid een vrucht van de geest is. Vrucht van de geest is, nou heb ik Anouk nodig, Anouk wakker worden, liedje. Vrucht van de geest, liefde, blijdschap. Inderdaad. Er zijn er nog meer, maar zij was altijd mijn geheugensteuntje op de jeugd vroeger, dus ik wist dat ze het liedje kende. Liefde, blijdschap, vrede, goedheid, trouw, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat is zo'n rijtje. Maar als ik in Colossenzen 3 lees, en daar zal ik mee afsluiten, laatste tekst. Dan staat er, deze vergeving waar we het hier over hebben, staat precies tussen al die dingen in. Ik kan niet anders concluderen dat vergevingsgezindheid en het vergeven van je broeder en zuster een gave of een vrucht van de geest is. Dat als je gaat doen zoals Jezus, dan zal je zijn karakter krijgen en dan zul je dit kunnen doen. Dan zul je dus vredig kunnen zijn, geduldig, vriendelijk, zachtmoedig, zelf, allemaal moeilijke dingen, kosten moeite. Vergeving komt ook niet gratis. De gaven die we krijgen, die komen vanzelf, hoef je niks voor te kunnen. Maar de vrucht van de geest, daar is wel training voor nodig, dat zijn moeilijke dingen. Het karakter van Jezus aannemen is niet makkelijk. Colossenzen 3 vers 12, daar sluit ik mee af. Ik spreek jullie ook aan, gemeente en mijzelf natuurlijk. Omdat God ons heeft uitgekozen, omdat wij zijn heiligen zijn en hij ons lief heeft, moeten we ons kleden in innig medeleven. Goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Zie je ze? En dan, verdraag elkaar en vergeef elkaar. Als iemand een ander iets te verwijten heeft, zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal gaat het lijstje van vrucht gelijk door. Kleed u in liefde. Dat is de band die u tot een vermaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen. Want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen, hymnen voor God. Liederen die de geest u vol genade ingeeft. Dat mag ook opwekking zijn. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God de Vader dankt voor hem. Amen.